Ik ben hier geloof ik 3 keer, klopt dat? Dat ik hier 3 keer ben. Kunt u mij verstaan of moet hij wat hoger nog? Gaat goed? Oké. Okay. En we willen drie keer stilstaan bij het thema lessen uit de diepte. Ik heb daar eigenlijk al een half boek over geschreven, maar dat boek dat blijft maar liggen en liggen en liggen. En het gaat dus over het lijden. We denken 3 avonden na over het lijden. Maar het is ook een onderwerp waar ik niet makkelijk over wil spreken en ook niet makkelijk over wil schrijven. Dus vandaar dat het niet een boek is dat zomaar klaar is. Maar ik ben wel blij dat ik vanavond weer met jullie daarover na kan denken. En vanavond willen we nadenken over dat de Heere God ook de God van de stormen in ons leven is. En ik ben ook gevraagd om ook nog iets ook meer te vertellen over Israël. We leven natuurlijk in een tijd waarin Israël volop in het nieuws is. Waarin er heel veel gebeurt rondom Israël. Ik geef ook al jarenlang doe ik spreekbeurten en bijbelstudies en lezingen over Israël en de kerk. En wat de Bijbel over Israël zegt. Dus ik ben ook gevraagd om aan het eind nog een beetje daarop in te gaan. Dat wil ik ook doen. Maar driekwart is eigenlijk dat we nadenken over het lijden in ons eigen leven en beproevingen in ons eigen leven. En daarna nog even een uitstapje naar Israël en ook het lijden van Israël in deze tijd. Dus dat is wat ik met u wil doen vanavond. Maar laten we met elkaar lezen in Markus hoofdstuk 4 vanaf vers 35. Ik vind het een prachtig gedeelte om bij stil te staan. Markus 4, Jezus stilt de storm. En de discipelen komen samen met Jezus in een enorme storm terecht op het meer van Galilea. Markus 4 vanaf vers 35. Ik lees je voor uit de herziene Statenvertaling. Daar staat Markus 4 vers 35. En op die dag toen het avond geworden was, zei hij tegen hen. De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee. Sorry, en er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip zodat het al vol liep. Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, hij bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Dat was niet stroomuitval. We lezen hier dat de discipelen dus in een enorme storm terechtkomen. Terwijl Jezus erbij is. En dat wil ik vanavond ook gebruiken als een illustratie, figuurlijk gesproken, van dat wij ook soms door stormen heen gaan in dit leven. Wij houden niet zo van stormen natuurlijk. We hebben liever dat het rustig is en dat het allemaal vredig is en dat er niet al te grote zorgen zijn. We houden meer van de van de periode in ons leven dat het meer voor de wind gaat en dat, nou ja, dat we gewoon echt kunnen genieten van het leven en dat we ons gelukkig voelen. Maar dat is niet altijd zo. Als ik terugdenk aan mijn leven tot nu toe, dan heb ik ook echt wel periodes gehad waarin het best wel heel zwaar is geweest, waarin ik ook me niet altijd gelukkig heb gevoeld. Ik heb soms echt wel maanden of zelfs jaren gehad dat het echt wel zwaar is geweest door bepaalde omstandigheden of door dingen die aan de orde waren of waren gebeurd. En ik denk dat u dat allemaal wel herkent. Dat wij ook echt door stormen heen gaan. Ik was, dus precies 7 jaar geleden nu, in de maand januari, was ik een maand in Zuid-Afrika. En daar heb ik heel veel mensen ontmoet. Er komen heel veel mensen uit de hele wereld naar die plek toe. Ik was daar met mijn oudste zoon. En ik ontmoette daar ook een vrouw die vertelde over een periode dat ze maandenlang niet had geslapen. En dat had ermee te maken dat haar man was arts, was specialist in een ziekenhuis. En op het einde van zijn carrière toen moest hij zijn praktijk verkopen. En dat was eigenlijk zijn enige pensioen. Maar dat lukte niet. En er waren bepaalde juridische, bepaalde fiscale, weet ik niet, met wetgeving had het te maken dat de hele verkoop van zijn hele praktijk, wat hij zijn hele leven had opgebouwd, dat ineens allemaal op losse schroeven stond. Met als gevolg dat ze na hun werkzame leven waarschijnlijk met veel te weinig geld over zouden blijven. En dat was een enorme beproeving en ze vertelde daarvan. En ze zei, ik heb maandenlang gewoon niet geslapen. Dat is natuurlijk heftig. Soms dan kunnen de angsten, de benauwdheden zo groot worden dat je de slaap niet meer kan vatten. En dat kan je wel degelijk een storm noemen in je leven. Een vriend van mij en een collega, hij is ook collega, die verloor zijn vrouw. Een aantal jaren geleden. Ik weet nog dat hij in de zomer tegen mij zei, toen bijna niemand het nog wist, zei hij tegen mij. Hij vertelde over zijn vrouw dat er ontdekt was dat er iets kwaadaardigs was gevonden in haar lichaam. Dat was in de zomer en in november is ze overleden. En in die periode daarna hebben we natuurlijk, mijn vrouw en ik, contact met hem gehouden en hem af en toe opgezocht en met hem gegeten. En hij zei toen ook, ja, ik vind het leven niet leuk op dit moment. Ik vind het leven niet leuk in deze fase. En dat is heel begrijpelijk. Als je je dierbare vrouw of man verliest, degene met wie je zo lang hebt samengeleefd en misschien kinderen hebt gekregen en opgevoed. Ik heb ook een weduwe gesproken die tegen mij zei, een vrouw uit Urk, we kennen heel veel mensen op Urk ook. Haar man is vorig jaar geloof ik overleden en toen later spraken we haar, toen zei ze, ik ben eigenlijk in mijn hele leven nog nooit alleen geweest. Als je thuis woont, woon je vaak met ouders en kinderen, met broers en zussen. En vanuit huis trouwde ze met haar man en ze kregen kinderen. En toen ineens was ze zonder man en de kinderen waren het huis uit. Ze zei, ik ben mijn hele leven nog nooit alleen geweest. En dat is eigenlijk ook zo. Vaak is dat ook zo. En dat is heel erg moeilijk. Nou, de discipelen waren, ze waren ervaren vissermannen. Om maar even een Urker woord te gebruiken. Visserman. Ze waren ervaren vissermannen. Ze hadden al honderden keren op dat meer gezeten. Misschien bent u er wel eens geweest bij het meer van Galilea. Als het gewoon mooi rustig weer is, is het prachtig. Ik heb heel wat keer op een boot gezeten op het meer van Galilea. Maar omdat het zo laag ligt, hè, het meer van Galilea ligt ook 200 meter onder zeeniveau. Het Dode Zee is 400 meter onder zeeniveau. Dat is de laagste plek op aarde. Je kunt nergens lager onder zeeniveau zijn dan bij de Dode Zee. Maar het meer van Galilea ligt in dezelfde Jordaanvallei natuurlijk. Dat is die Syrisch-Afrikaanse slenk. Dat is een hele lange rift, noem je dat. Een hele lange vallei, helemaal van Syrië tot in Noord-Afrika loopt die. Dat heeft te maken met breukplaten in de aardkorst. En met, het is dus ook aardbevingsgebied. Maar het meer van Galilea ligt 200 meter onder zeeniveau. En dat betekent dat in de avond, als het koeler wordt, dat de koelere lucht dan ook van boven naar beneden kan vallen. Dat je echt van die valwinden kan krijgen op het meer van Galilea. En dat het in één keer keihard kan gaan stormen. Maar dat hadden ze al zo vaak meegemaakt. Ze hadden die stormen aan het einde van de dag of in de avond al zo vaak meegemaakt. En toch raken ze een soort van in paniek. Want er staat dat het schip al vol begon te lopen. En dat ze Jezus wakker maken en tegen hem zeggen, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Met andere woorden, deze ervaren schippers, deze ervaren vissers, die zo vaak al hadden gevaren, kwamen toch in een storm terecht die ze nog nooit eerder hadden meegemaakt. En waarbij ze echt tot wanhoop werden gedreven. Nou, dat gebeurt ook wel eens in een mensenleven. Dat het erger is dan ooit. Dat de beproeving zo zwaar lijkt dat je inderdaad wanhopig wordt. En een belangrijk detail hierbij is dat Jezus erbij was. Met andere woorden, het is niet waar dat als wij Jezus hebben aanvaard, als we Jezus hebben aangenomen. Henk heeft het genoemd aan het begin van deze avond. Als je Jezus hebt aangenomen, dan mag je weten dat je bent behouden. Maar dat je tot geloof in de Heer Jezus bent gekomen, En dat je de deur van je hart hebt opengedaan voor hem en dat hij erbij is. Hij is als het ware in het schip van je leven gekomen. Hij is erbij, maar zelfs als hij erbij is, kan het zijn dat je in een hele zware storm terechtkomt. Ik denk dat dat Bijbels is. Welvaartspredikers die zeggen dat als je de Heer aanneemt en als je hem volgt en gehoorzaam bent en als je maar bidt en gelooft, dan zal het je altijd dan zal het altijd goed gaan. Dan zul je nooit in ernstige stormen terechtkomen. Het is niet Bijbels en het is niet realistisch. Dat kunnen we ook hieruit leren. Jezus was erbij en toch kwamen ze in een enorme storm terecht. Een ander aspect van wat we hier tegenkomen is dit. Dat die storm die duurde ook. In die zin, ja, er stak een harde stormwind op. En de Heer Jezus die lag te slapen. En toen het begon te waaien, toen werd hij niet wakker. En toen het nog harder begon te waaien, toen bleef hij ook nog slapen. En toen het water al het schip in begon te lopen, toen deed hij nog steeds niks. En ik denk dat een element wat hier tegenkomen is, dat iets duurt. Het duurt. Weet je wel, als het gewoon het was gaan waaien en Jezus had bij dat het een beetje heftig werd al gelijk de storm tot bedaren gebracht, dan was het niet zo moeilijk geweest allemaal. Maar de Heer Jezus blijft slapen, hij treedt niet op, dus ze maken hem uiteindelijk ook wakker. En dan zeggen ze tegen hem, Heere, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan? Daar zit iets in die vraag. Daar zit in van, Heere, waarom laat u dit duren? Waarom laat u het zo ver komen? Waarom laat u het zo ver komen dat ons bij wijze van spreken het water tot aan de lippen staat? En dat is ook beeldspraak natuurlijk, maar water staat altijd symbool voor dreiging. En voor de dood. En voor benauwenissen. Maar het punt is dit, dat wij zeggen soms ook van, Heere, waar bent u? Waarom laat u dit zo duren? Waarom duurt dit zo lang? Waarom treedt u niet op? Bekommert u zich niet om mij? Ik denk dat, ik vind het eigenlijk wel een emotioneel zinnetje. Heere, bekommert u zich er niet om? Heere, waar bent u dan? Waarom moet het zo uit de hand lopen? Waarom moet het zo erg worden? Heere, waar bent u? En dat heeft dus te maken met ook tijdsduur. Nou, misschien herken je dat wel. Het is één ding om iets moeilijks mee te maken, maar het is iets anders als een bepaalde moeilijke omstandigheid, als dat lang aanhoudt. Als dat lang duurt. En dan denk ik dat we in deze geschiedenis van Markus hoofdstuk 4, dat we ook tegenkomen dat de Heere de zegen uitstelt. Dit is een voorbeeld van wat ik zou willen noemen uitgestelde zegen. Nou, dat kom ik wel vaker tegen in de Bijbel. En ik ga 3 voorbeelden nog daarvan geven, die ik dan aan het einde van mijn toespraak ook alle 3 weer zal noemen en zal laten zien waarom de Heere de zegen heeft uitgesteld. Want als we dat gaan begrijpen, dan kunnen we de storm veel beter aan. Uitgestelde zegen. Ik bedoel dit dus naar aanleiding van het feit dat Jezus niet gelijk de storm tot bedaren brengt. Een voorbeeld is natuurlijk uit het leven van Abraham. Dat zie ik eigenlijk op 2 manieren in het leven van Abraham naar voren komen. In de eerste plaats dat God hem een kind belooft, maar het duurt nog heel lang voordat het kind geboren wordt. Hij is 75 jaar oud als God dat voor het eerst tegen hem zegt. Als hij 89 is, dan gaat hij tot Hagar, zijn slavin. Want dan denkt hij, nou, het zal wel niet meer gebeuren. En als hij 99 is, dan zegt God het nogmaals en de Heer God blijft het zeggen, maar het duurt en het duurt en het duurt. Uitgestelde zegen. Een ander voorbeeld van uitgestelde zegen in het leven van Abraham is als hij later, als het kind van de belofte is geboren, als Isaac is geboren, dat God hem vraagt om zijn kind te nemen en het naar het Moria-gebergte te nemen en het daar zijn kind op het altaar te leggen. En dat is de grootste beproeving geweest uit het leven van Abraham. Dat is een heel bizar verhaal, dat is heel apart. Want als er één ding is wat de God van Israël later ook duidelijk maakt, is dat het leven beschermd moet worden. Heidenen en volkeren rondom Israël, die brachten kinderoffers. Maar dat is natuurlijk uit de boze om dat te doen. Maar toch vraagt God om zijn kind op het altaar te leggen. En dan gaat hij drie dagen lang reist hij van van Beersheba naar Jeruzalem. Dat is het eigenlijk, hè? Berg Moria is het huidige tempelplein in Jeruzalem. Het Moria-gebergte. De Moria-berg. En 3 dagen lang heeft Abraham natuurlijk geworsteld met die vraag. Waarom vraagt God dit? Dit is het kind van de belofte. In dit kind liggen al die beloften besloten. Alles wat God heeft gezegd over nageslacht en over zegen voor de wereld. En over een land dat hij aan ons nageslacht zal geven, ligt allemaal besloten in dit kind. En dan vraagt God mij om dat kind op het altaar te leggen. Dat was op het allerlaatste moment, als hij het uiteindelijk heeft gedaan. Dan zegt God, Abraham, doe het niet. Maar ook dat is een voorbeeld van uitgestelde zegen. God laat het soms duren. Als ik denk aan de Exodus, God spreekt tot Mozes. Ga naar de farao en zeg tegen de farao, laat mijn volk gaan. Mozes doet dat voor de eerste keer. Daarna wordt de toestand voor Israël alleen maar erger. Als Mozes dat voor het eerst heeft gezegd tegen farao, dan is het helemaal niet zo dat farao gelijk zegt, nou goed, als God het heeft gezegd, ga maar. Maar er gaat een hele periode van strijd en beproeving en moeilijkheden aan vooraf, voordat uiteindelijk farao het volk laat gaan en de Heere God het volk uitleidt uit Egypte. Door veel strijd heen gebeurt dat. Ook dat vind ik een voorbeeld van uitgestelde zegen. En ook in het leven nog één voorbeeld, en er zijn er nog veel meer, maar even om de feeling daarmee te krijgen. Als we denken aan Lazarus in Johannes hoofdstuk 11, een hele goede vriend van Jezus. Maria en Martha en Lazarus waren 2 zussen en een broer. En Jezus was een vriend van deze familie. En u weet het, u kent het verhaal. Lazarus werd ziek en het bericht bereikt de Heer Jezus. Maria en Martha sturen iemand naar de Heer Jezus. Heere, kom alstublieft, want degene die u lief heeft, onze broer, uw vriend, is ernstig ziek. Kom alstublieft. En wat staat er dan? Jezus bleef nog 2 dagen op de plek waar hij was. Met als gevolg dat Lazarus stierf. Heer, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? De dingen zijn toch ook vaak een mysterie voor ons. Ik heb daar afgelopen zondag, is het vandaag maandag? Ja. Gistermorgen was ik in Haarlem. Heb ik ook gezegd van, veel dingen zijn toch vaak ook een mysterie voor ons. Het leven zit eigenlijk vol met mysterieën. Ook ten aanzien van het lijden. Ten aanzien van het lijden. En waarom overkomt de ene dit en de ander overkomt dat. En ons leven is zo verschillend. En bij de een is een probleem snel opgelost en bij de ander duurt het heel lang. We snappen het allemaal niet. Maar we vinden deze voorbeelden wel heel duidelijk in de Bijbel. En zo ook hier. Die storm wordt uiteindelijk uitermate heftig. Zo heftig dat ze echt denken dat ze vergaan. Oké, en nou gaan we naar het troostvolle in dit alles. Tot nu toe een beschrijving van de beproevingen. Maar nu ook de geweldige troost die we in dit gedeelte vinden, ook voor ons vanavond hier aanwezig. Wij denken vaak dat God niet in de stormen is. Wij vragen ons af, waar is God als het zo stormt? Waar is God als de zegen uitblijft? Waar is God als de beproeving duurt? Maar ik heb eens een keertje iemand horen zeggen, en ik ben ook heel blij om daar vanavond weer aan herinnerd te worden. God is meer in de stormen van ons leven dan wij denken. Hij is de God van de stormen van ons leven en hij is in de storm, is hij aanwezig. Hij is in de storm. Hij staat daar niet buiten. Dat is denk ik de uitdaging voor ons, dat we niet denken dat als het goed gaat is God met me en als het moeilijk gaat dan is God niet met me. Als ik me fijn voel en als ik me gelukkig voel en als ik een periode heb waarin ik echt kan genieten van het leven, dan mag ik zeggen, prijs de Heer, God is bij me. Maar als ik gewoon slecht in mijn vel zit en als ik moe ben of als ik me depressief voel of als ik burn-out ben geraakt of overspannen noemden we dat vroeger. Of als een bepaalde moeilijke omstandigheid echt lang duurt. Of als iemand in mijn leven is die echt gewoon heel vervelend doet en dat duurt heel lang. Dan vragen we ons af, waar is God nou? Maar God is in de stormen van ons leven. Ik heb een heel mooi voorbeeld gehoord wat ik vanavond ook wil noemen. En ik hoop dat u dit beeld kunt vasthouden. Ik heb een keer gehoord van een Amerikaanse ondernemer die bomen ging kweken. Weet je, in Amerika, ik ben ook een paar keer naar Amerika geweest. Maar de eerste keer dat ik in Amerika was, toen zei ik gelijk, in Amerika is alles groot. Everything is big in the United States. Dat viel me echt gelijk op. Nou, deze ondernemer die pakte het ook groots aan. Hij dacht, ik ga bomen kweken. Dus hij wilde dat die bomen snel zouden groeien. En hij maakte dus ook kassen om die bomen in te kweken. En hij plantte heel veel bomen, ontzettend veel. En die groeiden als kool. En die bomen, die kregen precies genoeg voedsel tot zich, voeding. En ze kregen een goede temperatuur. En ze kregen genoeg licht. En als er niet genoeg zon was, dan kregen ze kunstlicht. Nou, en die bomen die schoten uit de grond. Maar op een gegeven moment kwam er een werknemer, kwam zo'n kas binnen. En die zag, dit is echt gebeurd wat ik nu vertel, het is niet een verzonnen verhaaltje. Die zag een boom, die was gewoon omgeknakt. Die was ergens onderaan, bij de stam, was die gewoon, hij was gewoon gebroken onderaan. Dacht wel vreemd. Nou, toen, volgende dag kwamen ze weer binnen, toen waren er meerdere bomen omgeknakt. En uiteindelijk gebeurde dat met een aanzienlijk deel van al die bomen. En toen kwam er een deskundige bij. En die werd gevraagd, hoe kan dit? En die deskundige die keek naar die bomen. En die zei, deze bomen hebben het te goed gehad. Deze bomen hebben nooit storm meegemaakt. Nooit kou. Nooit hitte. Nooit moeilijke omstandigheden. Waardoor hun wortels niet diep zijn gegroeid. Waardoor de stam niet dik is geworden. Waardoor ze topzwaar zijn geworden. Ze zijn enorm uit de klasse, uit de, hoe noem je dat? Uit de kluiten gewassen. Ze zijn enorm gegroeid, maar ze hebben te weinig stormen gehad. En is dat niet een prachtig beeld? Weet je, als wij door stormen heen gaan, dan is dat een uitnodiging van de Heere om onze wortels dieper in Hem te doen groeien. Het is juist door de stormen, door de moeilijkheden heen, dat wij het meest groeien. Als wij alleen maar voorspoed zouden meemaken, dan zou het niet goed met ons gaan. Charles Spurgeon zei het ook. Er zijn meer christenen ten onder gegaan aan voorspoed dan aan tegenspoed. Voorspoed is heel gevaarlijk. Voorspoed kan ons snel van de Heer doen afdwalen. Voorspoed kan ons snel hoogmoedig maken. Voorspoed kan ons oppervlakkig maken en ijdel. Dat we in beslag genomen worden door de dingen in het leven die er niet echt toe doen. Maar als we het moeilijk hebben, dan gaan we nadenken over wat er wel echt toe doet in het leven. En dan komen we ook vooral uit bij God. Nood leert bidden. Door de stormen gaan we weer bidden en gaan we God zoeken. En we worden sterker. In de stormen worden wij sterker. En daarom stelt God de zegen soms uit. Denk niet dat de Heer je in de steek heeft gelaten als het soms stormt in je leven. Denk dat niet dat de Heer je in de steek heeft gelaten. Denk niet dat God er niet bij is. Denk niet dat het buiten God omgaat als het stormt in je leven. Hij is de God van de stormen in ons leven. En Hij is in die stormen van ons leven. En Hij weet wat goed voor ons is. En als ik terugkijk naar sommige moeilijke periodes in mijn leven, dan heb ik echt wel ook pijn geleden door bepaalde dingen. Dan heb ik echt, zoals ik u al zei, echt al periodes gehad dat ik inderdaad het leven ook echt zwaar vond. En tegelijkertijd heb ik juist in die periode, dat kan ik echt wel getuigen, dat je dan juist ontmoetingen met God hebt, maar ook openbaringen krijgt en ook tot geloof komt en leert bidden. En het is een beetje bitterzoet eigenlijk, misschien herkent u dat, bitterzoet. En soms kan je zelfs heimwee hebben naar de moeilijkere periodes in je leven, omdat je zoveel van Gods aanwezigheid hebt ervaren, juist in de moeilijkheden. Ik heb een keer gehoord ook dat er een vogeltje is dat zijn mooiste lied zingt als hij met zijn borstje tegen een doorn aanstaat. Dat is een gek beeld, maar een vogel zingt soms het mooiste lied als er een doorn in zijn vlees is dat hem pijn doet. En dat is ook weer dat bitterzoete. En zo mogen we ook ontspannen ten aanzien van de beproevingen in ons leven. Laat me een ander voorbeeld geven uit die tijd in Zuid-Afrika. Ik kan me ook nog goed herinneren dat wij daar een man tegenkwamen. Hij was iets ouder dan ik. Hij heette Stefan en hij kwam uit Duitsland. En hij was daar met zijn moeder. Hij kwam daar vaker op die zendingsbasis in Zuid-Afrika. Maar Stefan kon bijna niet lopen. Hij gebruikte nog krukken, maar zijn benen deden het bijna helemaal niet meer. En wij hadden elke avond een kapeldienst op dat terrein. En wij vanaf de plek waar wij sliepen was het voor ons 5 minuten lopen naar die grote kerkzaal waar we de samenkomsten hadden elke avond. Maar voor Stefan deed hij er 20 minuten over. Om van onze verblijf naar de kerk te lopen. Maar hij wilde niet in een rolstoel gaan zitten, want hij wilde gewoon nog lopen, ook al kon hij bijna niet meer lopen. En toen vroeg ik aan hem van wat er gebeurd was. Maar wat mij wel opviel bij deze man is dat hij zo vrolijk was. Hij verbleef naast ons, of eigenlijk onder ons. Wij zaten op de eerste etage en hij was met zijn moeder op begane grond. En vanaf ons balkon keken we naar beneden. Ik zag hem altijd aankomen lopen. En ik dacht, wat is die man blij. Wat is die opgeruimd. Wat is die... Hij straalt ergens gewoon. Ik bedoel, ik proef iets van de vreugde van Jezus in deze man. En ik was benieuwd. En we zaten vaak met elkaar te eten. Dus op een gegeven moment vroeg ik aan hem van wat is gebeurd. En hoe komt het dat je zo slecht loopt? En toen vertelde hij dat hij als jongeman, dat hij gewoon gezond was. Dat hij gewoon alles kon doen. Dat hij sportte. Dat hij op voetbal zat. Dat hij perfect gezond was. Maar toen hij ergens begin 20 was, toen begon er zich iets te ontwikkelen in zijn rug. Ik weet niet, het was een beetje gek. Voor de arts ook een beetje een mysterie. Maar er was iets wat niet goed ging in zijn rug. En hij raakte steeds meer verlamd. En nu was hij ergens eind 40 of zo. En hij kon bijna niet meer lopen. En toch was hij zo blij. En toen zei hij op een gegeven moment, toen hij dat verhaal vertelde, toen zei hij tegen mij, en dat ben ik nooit vergeten. En dat heeft ook verband met Marcus hoofdstuk 4. Hij zei tegen mij, ik zeg het even in het Engels en dan zal ik het vertalen. Hij zei, we don't have our own life in our hands, do we? We hebben ons leven niet in onze eigen hand, nietwaar? En daar zit denk ik een wereld van geloof en vertrouwen achter. Wij denken zo vaak dat wij alles in de hand hebben, dat we alles in de hand moeten hebben, dat we alles moeten regeren, dat we alles moeten besturen in ons leven, dat we alles moeten controleren en voor elkaar moeten krijgen. Maar dat is natuurlijk ook een illusie. Onze autonomie is een illusie. Wij hebben ons leven niet in de eigen hand. Maar Stefan had ontdekt dat zijn leven in de handen van God was. En dat God ook de God van de stormen van zijn leven was. Dat ook in deze beproeving van zijn lichamelijke handicap, dat zijn leven was veilig in de handen van zijn God, veilig in de handen van Jezus. Degene die de macht over de wind en de zee had, in Marcus hoofdstuk 4, is ook degene die ons leven in zijn handen heeft. De Heer regeerde over de discipelen in de storm. Maar de Heer regeerde ook over het moment waarop de storm tot bedaren kwam. De discipelen kwamen erachter in deze storm dat hun leven in de handen van de Heer lag. En Stefan had dat ook ontdekt door deze storm in zijn leven, door deze aanhoudende beproeving. En ik denk door overgave, dat is een heel groot woord denk ik in de Bijbel, overgave. Het besef, Heer, mijn leven is in uw hand. Dat er ontspanning kwam, dat hij zijn handicap kon accepteren en dat hij ondanks zijn ernstige handicap toch een uiterst vreugdevolle man was. Ik vind het een geweldig voorbeeld. Ons leven ligt in de handen van de God die wij dienen. Ons leven ligt in zijn handen. Wij hebben ons eigen leven niet in de hand. En hij regeert ook over de storm in ons leven. En als het stormt in ons leven, dan nog steeds zijn we volkomen veilig in de handen van onze Heer. Want hij regeert daarover. Daar mogen we zeker van zijn. En dat geeft een geweldige bevrijding van kramp, denk ik. Dat is een kwestie van vertrouwen. En dan komen we, als we weer even terugkijken naar Marcus hoofdstuk 4. De discipelen maken de Heer Jezus wakker. En Jezus wakker geworden, hij bestrafte de wind en de zee. En hij zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte, vers 39. Nou, ten eerste denk je dat we daarvan uit kunnen leren dat, wat ik al even zei, dat de Heer ook beslist op een gegeven moment dat er weer een andere tijd aanbreekt. Dat is wel ook mijn ervaring. Ik denk dat u dat ook wel kunt getuigen vanavond. Dat er soms hele moeilijke dingen zijn. Maar dat toch ook weer op een gegeven moment dat er weer tijden van verademing komen. Dat er weer tijden van verlichting komen. Er staat in de psalmen, het geween duurt een nacht, maar verheuging komt in de morgen. Staat ergens in de psalmen. Het huilen kan een nacht duren, maar verblijding komt in de morgen. Ik denk dat God op een gegeven moment ook gewoon zegt, nu is het genoeg met deze storm. Op een gegeven moment zegt God, zwijg, wees stil tegen de stormen in ons leven. En hij weet wat we aankunnen. Hij weet wat goed voor ons is. En vaak is het zo dat het ook weer anders wordt in een mensenleven. Ook nadat je je dierbare bent verloren. Ook nadat je misschien bent gescheiden. Of nadat er iets heel ergs is gebeurd. Of na een periode van ziekte. Of een enorme verandering waar je enorm aan moet wennen. Of vul het maar in voor jezelf. Maar dat we toch vaak ook weer in een andere fase komen. Trouwens ook in het huwelijksleven is dat vaak zo. In het huwelijksleven kan het heel erg moeilijk zijn. Er zijn ook uit onderzoek is gebleken dat na zoveel jaar en als de kinderen in de puberteit zijn, als de kinderen echt beginnen volwassen te worden, dat er vaak de moeilijkste periode in het huwelijk is. Maar dan dat daarna ook weer een andere periode aanbreekt. Dat als man en vrouw het toch volhouden met elkaar en elkaar vasthouden, dat er toch ook weer dat de liefde ook weer enorm kan opbloeien. En dat er toch weer wonderlijke tijden kunnen ontstaan in een huwelijk. Dat gebeurt ook. En zo brengt de Heere de storm tot bedaren. Maar het mooie vind ik dit, dat, ja, dat vind ik ook zo mooi van deze geschiedenis wat hier staat, dat Jezus die sprak tot de wind, hij bestrafte de wind, hij sprak tot de zee, hij zei zwijg, wees stil. En dan staat er, de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Nou, ik zei je al, ik heb meerdere keren op een boot gezeten op het meer van Galilea. En ik heb ook meerdere keren meegemaakt. Misschien heeft u het ook wel eens gedaan, hè? Dan zijn er vaak van die boottochten over het meer. En dan gaan we een heel eind van de oever vandaan. En dan zeg ik altijd tegen de schipper, misschien wil je nu even gewoon de motor stopzetten. Dat even helemaal stil is. Vaak zingen we ook wat op zo'n boot. Maar dan even helemaal stil. En soms is inderdaad het meer gewoon spiegelglad. En dan ben je ver van de drukke wereld. Ver van het verkeer. Het is gewoon echt helemaal stil. En dan deel ik iets uit Gods woord. En dan kan er zo'n serene stilte zijn daar op dat meer. Met een prachtige omgeving om je heen. Met de bergen rondom het meer van Galilea. En soms heel vroeg in de ochtend dat we daar al zijn, dat we al om 8 uur 's morgens op zo'n boot zitten. Ik herken helemaal wat hier staat, het was een grote stilte. Dus de Heer Jezus, het ging tekeer van je welste, maar in één keer is het spiegelglad. En dat is de macht van de Heer Jezus. Weet je, en die macht die toont hij ook in ons leven. Dat hij echt ook verandering kan brengen in de omstandigheden, maar ook in ons gemoed. En dat ook de storm in ons hart tot bedaren komt. En dat hij een diepe innerlijke vrede geeft. Dat er een grote stilte bij ons ook van binnen komt. Door de genade en de macht van de Heer Jezus. Die zijn macht toont in ons leven. En misschien zit hem nog wel meer in hemzelf en hemzelf leren kennen. Dan in ideale omstandigheden in ons leven. Maar hij geeft echt een diepe vrede van binnen. Nou, en het laatste, dat is eigenlijk waar het vooral om draait. En dat vind ik ook zo relevant. Het is zo'n heerlijk gedeelte om met u bij stil te staan vanavond. Want vers 40 en vers 41 spreken over twee verschillende soorten angst. Vers 40 zegt Jezus tegen de discipelen. Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? De Heer Jezus zegt tegen hen. Waarom ben je zo bang voor de storm? Waarom ben je zo bang voor omstandigheden? Ik denk dat we dit uit Gods woord ook mogen leren vanavond. Dat, kijk, niet dat het zondig is om angstig te zijn. Ik denk dat we dat ook moeten zeggen. Van de emotie van angst is niet een zonde. Ik bedoel, de psalmist was ook bang. Lees de psalmen. David, koning David, was ook soms heel erg bang. En dat je je bang voelt is niet zondig. En toch zegt de Heer heel wat keren in zijn woord tegen zijn volk. En de Heer Jezus zegt het hier tegen zijn discipelen. En door zijn woord zegt de Heer het vanavond tegen ons. Dat hij zegt, wees niet bang. En daarmee bedoelt hij, wees niet bang voor wat er kan gebeuren. Wees niet bang voor de omstandigheden. Wees niet bang voor mensen om je heen. Wees niet bang voor de toekomst. Wees niet bang voor de dood. Wees niet bang voor een ziekte als die zich aandient. Wees niet bang voor financiële beproevingen waar je doorheen zou kunnen gaan. Wij mogen leren vanuit ons geloof. Hè? Waarom hebt u geen geloof? Vanuit ons geloof, vanuit ons vertrouwen, vanuit het besef dat ons leven in Gods handen ligt. Dat we van hem zijn, dat we veilig in de handen van Jezus zijn. Van daaruit mogen wij leren om niet bang te zijn voor wat ons kan overkomen in dit leven. Dat we veel relaxter in het leven mogen staan vanuit ons geloof in de Heer. Vanuit onze relatie met God. Dat we ook mogen leren relativeren. Ik denk dat we soms zo krampachtig doen over dingen die uiteindelijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Als we beseffen dat we sterfelijk zijn. Weet je, er is een strijd die niemand van ons gaat winnen. En dat is de strijd tegen de lichamelijke dood. Die kunnen wij niet zelf overwinnen. Hoeveel je ook verdient, of wat je ook bereikt, of wat je ook allemaal doet, of hoe mooi je leven ook is. Uiteindelijk gaan we allemaal ten onder aan de lichamelijke dood. Maar dat helpt ons ook wel te relativeren, denk ik. Het is allemaal niet zo belangrijk als je denkt dat het is. Die dingen waar je zo bezorgd om maakt. Wees niet bang. In Jezus is zelfs de lichamelijke dood overwonnen. Jezus stond lichamelijk op uit de dood. En wij zullen straks als hij komt ook met hem opstaan uit de dood. Dus ons leven kan ten diepste niet meer stuk. Dus wees niet bang voor wat je kan overkomen. Jezus zei het ook. Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Wees niet bang voor iemand die je kan vermoorden. Wees niet bang voor vervolgers. Ik heb vandaag het blad van Open Doors gelezen. Over 2023. En de enorme toename van de vervolging van de kerk. Nigeria. Heel veel doden in Nigeria afgelopen jaar. Vooral in Afrika, hè, met vooral natuurlijk de radicale islam. Die enorm toeneemt. Maar de cijfers, Maarten Dees, directeur van Open Doors Nederland. Die zegt, het is benauwend en beangstigend. Hij zit er met zijn neus bovenop. Hij kent het natuurlijk uit en ten aan. Hij is er dag in dag uit mee bezig. En hij schreef, het neemt echt enorm toe. Maar Jezus zei, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Maar dat mogen we ook op onszelf toepassen. In Nederland zijn gelukkig geen mensen die christenen zomaar doden. Maar je kunt wel ineens een ziekte over je heen krijgen. Of je kunt een ongeluk krijgen. Of je kunt wel slachtoffer worden van een roofmoord. Of ga zo maar door. Maar weet je, waarom ben je zo angstig, zegt Jezus. We mogen daar wat mee doen. Jezus zegt dat niet om te veroordelen. Jezus zegt dat niet om te zeggen dat het zondig is om je bang te voelen. Maar hij spoort ons wel aan. Gewoon wees niet bang. Wees niet bang. Ik heb zelfs de lichamelijke dood overwonnen. Misschien zijn al onze angsten ten diepste wel angsten voor de dood. Maar Jezus heeft de dood overwonnen. Dus wees niet bang voor wat er kan gebeuren in het leven. Maar daarna staat er, toen Jezus de storm tot bedaren had gebracht, dan staat er in vers 41, zij vreesden met grote vrees. En zeiden tegen elkaar, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Daar wordt opnieuw over een soort vrees gesproken, maar dit is een goede vrees. Dit is een gezonde vrees. Dit is de vrees des Heren. Dit is, ja, dat is een ouderwetse manier van spreken, maar dat wil zeggen diep onder de indruk zijn van de Heer. Dus Jezus zegt, wees niet bang voor omstandigheden. Maar het gevolg van de openbaring van de heerlijkheid van Jezus, doordat hij de storm tot bedaren bracht, is, ze vreesden met grote vrees. En dat is, ja, ze zeiden, wie is toch deze? Ze hadden een diepere openbaring van de Heer Jezus Christus door dit gebeuren. En dat is de reden dat de zegen werd uitgesteld. Stel nou dat Jezus bij het opkomen van de wind, dat hij de storm tot bedaren had gebracht, dan hadden ze dit op het einde niet gezegd. Het is juist omdat het doodsbenauwd was geworden. Het is juist omdat ze bijna vergingen. En dat Jezus zijn macht over die gigantische storm heeft getoond. Dat de heerlijkheid van de Heer is geopenbaard. En daarom is het zo gegaan. En nou weer even terug naar die andere voorbeelden die ik gaf. Met het feit dat het kind van de belofte in het leven van Abraham zo lang uitbleef, is de geboorte van Isaac natuurlijk, ja, iets geworden waar nog steeds de hele wereld het vandaag de dag over heeft. Het is juist de genade van God die geopenbaard is in het feit dat Abraham pas op zijn 100ste een kind krijgt uit zijn huwelijk met Sara. En als we denken aan de Exodus, dat het duurde voordat de farao het volk liet gaan, maar juist in die strijd met de farao en juist in het feit dat farao zijn hart verhardde, is uiteindelijk de macht van de God van Israël geopenbaard, dat hij door de Exodus van het volk Israël de goden van Egypte van hun troon heeft gestoten. Het is vanwege die uitgestelde zegen dat wij nu nog steeds spreken over de exodus van Israël uit Egypte. En dat we zeggen, de God van Israël is de meest machtige God die er is. Hij is de enige God die er is. De heerlijkheid van God is geopenbaard juist door die strijd met Farao. En als we denken aan dat Jezus nog 2 dagen op de plek bleef waar hij was toen hij hoorde dat Lazarus ziek werd. Als hij gelijk was gegaan en Lazarus had genezen, hadden wij niet Johannes 11 in onze Bijbel gekregen. Maar Lazarus is gestorven, Jezus is er naartoe gegaan. En nadat Lazarus 4 dagen in het graf had gelegen, heeft Jezus Lazarus uit de dood opgewekt. En vandaar dat wij nu weten dat Jezus de opstanding in het leven is. Elke keer hetzelfde. Door de beproeving heen. Door het duren van de beproeving. En door de wanhoop die ontstaat, wordt uiteindelijk de heerlijkheid van God geopenbaard op een manier die anders niet geopenbaard zou zijn. En daarom zeggen de discipelen hier ook, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zo is het ook in ons leven. Dat door de moeilijkheden heen, dat wij hem beter leren kennen. En dat is winst. Dat is winst. Dat als het stormt in ons leven en de Heer brengt uiteindelijk de storm tot bedaren en we zien zijn glorie en zijn heerlijkheid, dan kunnen we God achteraf danken voor de storm die heeft plaatsgevonden. Het zijn juist de ellendige dingen waardoor uiteindelijk God ook veel heerlijkheid vaak openbaart. Ik zat trouwens nog even, ik moet even denken aan een heel eenvoudig voorbeeld, maar we hebben een paar jaar geleden natuurlijk de hele COVID-crisis gehad. En ik vond het echt een hele vervelende periode. Ik hou heel erg van avonden zoals dit. Dat we gewoon elkaar kunnen ontmoeten. En dat we samen kunnen zijn. En ik doe dit voortdurend eigenlijk. En in 1 keer tot 3 keer toe is mijn hele agenda compleet leeggeveegd. Ik bedoel, ik heb altijd heel veel afspraken in mijn agenda staan. En ik ga altijd overal naartoe. En ik vind dat heerlijk om te doen. En ik heb gewoon in 2 jaar... de grootste periodes van die 2 jaar tijd was mijn hele agenda leeggeveegd. En ik vond het echt verschrikkelijk. Maar ik zat er laatst aan te denken dat we daardoor wel allemaal gewend zijn geraakt ook aan dat spreekbeurten en diensten en predikingen, dat die ook op livestream worden uitgezonden. Dat is wat heel veel kerken toen zijn gaan doen natuurlijk, omdat dat de enige manier was om toch een kerkdienst te volgen in veel situaties. En het gevolg is dat heel veel mensen dat gingen doen en vandaag de dag nog steeds. En nu is het zo dat ik soms voor 50 mensen spreek en dat er 600 mensen dat achteraf nog bekijken. En dat is wel een vrucht van COVID. En natuurlijk is het veel fijn om bij elkaar te zijn zoals vanavond, maar ik geloof wel dat God op deze manier ook eigenlijk nieuwe dingen heeft gegeven. Dat we door de nood gedreven andere wegen zijn gaan bewandelen. En dat we nu ineens eigenlijk met, als ik even vanuit mijn eigen referentiekader spreek, Dat we eigenlijk in wat we doen om Gods woord te brengen veel meer bereik hebben en veel meer mensen bereiken dan ooit tevoren. Wat wel een vrucht is ook van de COVID-periode en van de lockdowns die we hebben gehad. En zo kunt u misschien zelf ook denken aan hoe de Heere God ook dingen ten goede heeft gekeerd. Maar het gaat ten diepste erom dat we hem in zijn glorie en zijn heerlijkheid beter leren kennen. En dat we hem leren kennen als de God van de stormen van ons leven. En dat we beseffen, in de handen van deze God, de God die regeert over de zee, de God die regeert over de omstandigheden, de God die regeert over alles, ook in mijn leven. Mijn leven ligt in zijn handen. En daarom hoef ik niet bang te zijn voor die stormen. Oh ja, ik wou nog 1 voorbeeld geven, dat vind ik ook zo mooi. Laat me een laatste illustratie geven, dan wil ik nog iets zeggen over Israël. Maar ik heb ooit een boek gelezen. Dat heet in het Engels Hints Feet on High Places. Hij doet mij treden op mijn hoogte, staat er ergens in de Kleine Profeten. En er is een vrouw die heeft een soort allegorie geschreven met die titel. Dat gaat over een persoon, dat is een allegorie net als de Pelgrimsreis van John Bunyan. Maar dit is dan een soort allegorie over een vrouwelijke persoon. En de naam van deze persoon is in het Engels, she is Much Afraid, dat is haar naam. Ze is heel bang voor heel veel dingen. Ze heet Vreesachtige of zoiets, dat is haar naam. En dan heeft ze ontmoeting met de herder en de herder wijst haar een bepaalde weg. En dan moet ze dat pad gaan bewandelen. En de herder die geeft haar twee kameraden om met haar mee te lopen. Twee companions, hoe zeg je dat in het Nederlands? Twee metgezellen die met haar mee zullen gaan lopen. En die metgezellen hebben de naam Zorgen en Lijden. Zorgen en Lijden, Sorrow and Suffering, die zullen met haar meegaan op haar pelgrimsreis. En Sorrow and Suffering, Zorgen en Lijden, die zeggen niks tegen haar, die zijn er alleen maar bij. En ze denkt, Zorgen en Lijden, moeten die mij vergezellen? Maar ze gaat haar weg en ze wandelt en nou, ze is helemaal niet blij met die twee metgezellen, want ze denkt, wat heb ik nou aan hen? Maar op een gegeven moment, dan komt ze bij een enorme berg. En dan is de bedoeling dat ze die berg gaat beklimmen. En dat is de enige weg. Ze kan alleen maar over die berg komen tot de bestemming die God voor haar heeft. En dan gaat ze die berg gaat ze beklimmen. En dan merkt ze notabene dat ze eigenlijk zelf die berg niet opkomt. Maar dat sorrow en suffering haar helpen om die berg te beklimmen. Dat die sorrow en suffering zeggen niks tegen haar. Die zeggen nooit wat tegen haar. Maar als ze tegen die berg aanloopt, die ze zelf niet kan bestijgen, merkt ze dat die twee metgezellen die de Heere haar heeft gegeven, haar elke keer als ze niet de stap omhoog kan zetten, als ze niet zich omhoog kan trekken, als ze niet het pad kan bewandelen, dat die twee haar omhoog duwen en haar helpen. En uiteindelijk komt ze boven op de berg, heeft ze een uitzicht wat ze nog nooit heeft gezien. Ziet ze de heerlijkheid van God in zijn schepping. Ziet ze kleuren en natuur en vergezichten die ze nog nooit in haar hele leven heeft gezien. En dat is dankzij sorrow and suffering. En het mooie is dat dan aan het eind dat de namen van deze metgezellen worden veranderd van zorgen en lijden. Worden hun namen veranderd in vrede en blijdschap. Dat vind ik een prachtig beeld. Het zijn de zorgen en het lijden die ons op onze hoogte brengen. Waardoor we voeten krijgen als die van de hinde, die zomaar de bergen oplopen. En het gevolg daarvan is, het gevolg van sorrow and suffering, is dat we de Heere leren kennen en zijn glorie gaan zien als nooit tevoren. En dat er juist door zorgen en lijden vrede en blijdschap in ons hart komt. En dat is een samenvatting van wat ik met u wou delen vanavond. Ten aanzien van Israël, ik wil er nog kort iets over zeggen, omdat mij dat gevraagd is, maar we leven natuurlijk in een tijd waarin Israël elke dag in het nieuws is. En ik wil eigenlijk gewoon hetzelfde principe wat ik nu heb verwoord, wil ik eigenlijk ook wel noemen met het oog op Israël. En dan moet ik denken aan Openbaring 12. Misschien wilt u dat ook even erbij pakken. Openbaring 12 is een gedeelte waar denk ik ook veel christenen aan moeten denken in deze tijd als het gaat om Israël. En er staat, er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Nou, ik ga gelijk even iets zeggen over elk vers, maar in veel christelijke commentaren op de Bijbel wordt gezegd dat deze vrouw symbool staat voor de kerk of voor de gemeente van Christus, maar dat is niet juist. Deze vrouw staat symbool voor het volk van Israël. Dat is weer een teken van het vervangingsdenken wat heel veel eeuwen lang natuurlijk zo dominant is geweest en nog steeds is op veel plekken in het christendom, dat de kerk het geestelijke Israël is geworden. Maar deze vrouw bekleed met de zon, de maan en op haar hoofd een kroon van 12 sterren, zon, maan en sterren, doet ook denken aan de droom die Jozef had. En dat ging over zijn eigen familie, dat ging over zijn vader, zijn moeder en zijn broers. Dus dat is Jacob met zijn vrouw en met zijn kinderen. En dat slaat natuurlijk op Israël. Jacob werd Israël. Bovendien gaat dit om de vrouw die een kind baart. En dat is de Messias. Dat is de Christus. Kind met een hoofdletter. En Israël heeft het kind voortgebracht en niet de kerk. Dus dit is een beeld. Deze vrouw staat symbool voor Israël. En dan staat er, ze was zwanger en ze schreeuwde het uit in baresnood en in haar pijn om te baren. Nou, dit is precies hetzelfde als waar we bij stil hebben gestaan. Je kunt de stormen van ons leven ook vergelijken met barenzweeën. Een vrouw die baart, een vrouw die weeën heeft, die heeft het zeer zwaar. Er staat hier dat ze het uitschreeuwde en dat ze pijn had om te baren. Maar barenzweeën leiden ergens naartoe natuurlijk. Barenzweeën zijn er omdat er een kind op het punt staat geboren te worden. Het is de voorbode van iets prachtigs en iets nieuws en nieuw leven. En dan staat er, vers 3, er verscheen een ander teken in de hemel, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. Dus, en dat is een symbool, staat symbool voor de duivel, voor de Satan, de grote tegenstander, de vijand van God. En er staat in vers 4, zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. Dat slaat ook denk ik op wat we vaak zeggen, wat ook in de Bijbel staat, dat 1/3 van alle engelen is gevallen met Satan, met de duivel. En boze geesten zijn geworden. En dan staat er, de draak stond voor de vrouw die op het punt stond om te baren, om haar kind te verslinden zodra ze het gebaard zou hebben. Dus we zien hier de duivel die tekeer gaat tegen de vrouw. Dus dat betekent dat de machten van de duisternis, de machten van het kwaad, de demonische machten, Satan en zijn engelen, die strijden tegen Israël. Dat zien we in de wereld van vandaag ook. Dat opnieuw wordt Israël zo vervolgd, zou je kunnen zeggen. Israël wordt onder de misdadigers gerekend, elke keer weer. Elke keer weer hebben de Joden het gedaan. Dat is door de eeuwen heen altijd gezegd. Maar in ieder geval, de draak stond voor de vrouw om het kind te verslinden. Maar dan staat er in vers 5, ze baarde een zoon, een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Dat is een verwijzing naar Psalm 2. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Nou, dit is in semitische literatuur is het zo dat vaak alleen het allereerste en het allerlaatste van iemands leven wordt vermeld. Nou, ze baarde een zoon is de geboorte van Jezus in deze wereld en zijn hemelvaart. Hij werd weggerukt naar God en naar zijn troon is het allerlaatste van zijn leven op aarde. Dus zijn geboorte was het allereerste en zijn hemelvaart was het allerlaatste. En dat is de beschrijving van het leven van Jezus. Dus het is de draak niet gelukt om het kind te verslinden. Bij dat hij probeerde het kind te verslinden, kunnen we ook denken aan de kindermoord te Bethlehem. Herodes, die hoorde dat er een koning geboren was en die het bevel gaf dat alle jongetjes van 2 jaar en jonger in Bethlehem en de weideomgeving moesten worden omgebracht. Dat heel veel kinderen zijn afgeslacht, heel veel jongetjes zijn gedood. Een vuurrode draak die zich op deze manier heeft geopenbaard, maar het is hem niet gelukt om het kind dat uit deze vrouw is geboren, dat kind met een hoofdletter, die zoon met een hoofdletter, om die te verslinden. En dan staat er, de vrouw vluchtte naar de woestijn, die door haar was gereed gemaakt, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. En dan staat er ook verderop in het hoofdstuk dat de draak de vrouw achtervolgt. Even kijken waar dat staat. Vers 13. Ja. Hij ging de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. Dus ja. En dan ook de slang spuwde, vers 15. De slang spuwde uit zijn bek water. De vrouw achterna. Dus dat is eigenlijk het beeld wat elke keer geschetst wordt van de draak, Satan, die vervolgt de vrouw. Maar waarom ik dit noem, ook in het kader van de boodschap die we vanuit Marcus 4 hebben begrepen, is ik heb al gezegd, de gemeente van Christus lijdt. Wij lijden soms persoonlijk, maar Israël lijdt ook. Israël is heel vaak een lijdend volk geweest en ik denk dat Israël ook vandaag de dag lijdt. Maar, en dat is eigenlijk het enige wat ik nog wil zeggen daarover, ik denk dat Israël opnieuw in barensnood is. Het lijden waar Israël nu doorheen gaat. Het antizionisme neemt enorm toe. Het antisemitisme neemt weer enorm toe. Israël wordt ongelooflijk aangevallen, terwijl ze een strijd tegen terreur moeten voeren voor hun eigen lijfsbehoud in deze wereld. Om de staat Israël te behouden moeten ze strijden tegen Hamas. Zoals eerder de geallieerden hebben gestreden tegen ISIS in Irak en Syrië. En zoals Saoedi-Arabië strijdt tegen de Houthis in Jemen. En vanaf 2015 daar oorlog heeft gevoerd tegen precies hetzelfde als Hamas in de Gazastrook. De Houthis in Jemen. Waar nu ook aan Amerika en Engeland en wij zelf ook tegen moeten strijden. In een ander gebied van het Midden-Oosten doet Israël dat gewoon in de Gazastrook. Maar Israël krijgt er enorm van langs. Maar ik denk dat dit allemaal ook geboorteweeën zijn. Dit heeft allemaal te maken met, weet je, deze vrouw stond op het punt om een kind te baren. En toen heeft die draak zich zo geopenbaard. Maar vandaag de dag staat Israël opnieuw op het punt om een kind te baren. Wij geloven dat de Messias zal komen. We geloven dat Jezus zal terugkomen. We geloven in de wederkomst van Jezus Christus. En hij hoort bij Israël. Hij is de koning van de Joden. Hij is de Messias van Israël. Hij is de zoon van David. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Jezus en Israël horen helemaal bij elkaar. En hij is aanstaande. Hij komt terug in deze wereld. Vandaar ook het herstel van Israël. Vandaar ook de terugkeer van de Joden naar het land. En het zijn allemaal geboorteweeën. En Israël schreeuwt het nu ook uit. En Israël leidt pijn. En Israël wordt bedreigd. Maar God is ook de God van de stormen van zijn volk Israël. En hij staat daarboven. En zoals we net hebben gezien, dat God in ons leven ook die stormen gebruikt om onze wortels dieper in hem te doen groeien. En om gewoon hem beter te leren kennen. Zo mogen we er ook op vertrouwen dat God het lijden van Israël gebruikt. Opdat uiteindelijk zijn plannen volvoerd zullen worden.